Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u eerst voorgelezen schriftgedeelte uit het boek Numeri, hoofdstuk 23, en daarvan de versen 20 en 21. Numeri 23, de versen 20 en 21, daar spreekt het woord van de Heere al dus: zie, ik heb ontvangen te zegenen. Terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem. En het geklank des konings is bij hem. Tot zover. Schrijf wij hierboven wat wij hoorden uit de tweede schriftlezing Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En we letten op twee zaken. In de eerste plaats, hij houdt de boze zoon vast. En in de tweede plaats, hij geeft zijn eigen zoon over. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij houdt de boze zoon vast en hij geeft zijn eigen zoon over. Eindelijk is het er toch van gekomen met William. Hij wilde zo graag, maar alles zat tegen. De Heere wilde het niet. Hij wilde wel graag een heleboel goud en zilver verdienen. Hij was een beroemde man daar ergens aan de Eufraat in Mesopotamië. Zijn naam was bekend over wijde omtrekken. Maar het zat hem niet mee. Hij moest onverrichter zaken de gezanten van Balak terugsturen. Maar die liet het er niet bij zitten. En de tweede keer, net als een kwajongen, heeft hij gezeurd aan de Heere God. Of hij dan toch niet kon gaan met de gezanten mee naar de koning Balak. Want de koning Balak was bang. En zijn groten, zijn raadslieden, waren ook bang. En het volk was ook bang. Want daar, in de vlakte, daar lag het grote leger Israëls. Duizenden bij duizenden tenten bedekten het land. En nu was Moab de schrik om het hart geslagen. Waarom? Ja, omdat ze kwaad dachten. Omdat ze dachten dat er alleen maar verdelging en alleen maar ondergang was. Maar daar had de Heer nog geen opdracht voor gegeven. Ze waren gewoon bang. Heel bang. En daarom had die koning Balak zijn mannen gestuurd naar die man daar heel ver weg, die Biliam, omdat hij dacht, dat is een waarzegger. Dat is een goede tovenaar. Dat is een vervloeker. Die zijn woord heeft betekenis. Daar hebben we al meer van gehoord, van die Biliam. Die zoon van Beor, als die een vloekspraak op een mens legt, of op een volk, dan ziet het er niet best uit. En aangezien wij met ons leger niet in de aanval durven te gaan, moeten we het zo proberen. We moeten proberen dat het volk de vloek krijgt. En als dat volk dan door die vloek verteerd wordt, dan hoeven we niet te vechten, dan hoeven wij niet bang te zijn. Dan wordt dat volk verlaten en dan gaat het ten onder, zo dacht hij. Daarom hield hij aan en daarom stuurt hij nog een keer gezanten. En daarom blijft Biliam, omdat hij het zo graag wil, omdat hij in principe met het volk Israël ook niks op heeft. Daarom wil hij zo graag mee. En eindelijk zegt de Heer, nou ga er maar. Maar denk erom, wees gewaarschuwd. Je zou alleen maar kunnen zeggen en mogen zeggen wat ik zeg. Nou, William, die denkt bij zichzelf, voorlopig kan ik op wachten. En misschien verandert die God nog wel. Die God, misschien als ik er eenmaal ben, dat ik hem over kan halen. Ik heb hem nou ook overgehaald, ik mag mee naar Moab om het volk Israël te vervloeken. En als ik er eenmaal ben, dan zal ik vragen, net zo lang vragen, totdat ik de vloek mag uitspreken over dat volk. Dat is de Satan. Satan in zijn hart. Dat is zijn eigen boze hart ook. Om dat volk dat uit Egypte bevrijd is, om dat met een vloek te belasten. Koning Balak,
Die is heel vereerd natuurlijk. Hij zegt, waarom ben je niet gelijk gekomen? Was je soms bang dat ik je niet genoeg betalen kon? Man, als het daarover gaat, ik kan je met goud beleggen. Ja, ja, zegt Bibian. Maar ja, hoor eens. God. Al was hij een veelgoden dienaar en een Baal dienaar. Hij is wel zo realistisch dat hij beseft dat dat volk daar in de woestijn heeft ook een God. Hij had er trouwens al genoeg van kunnen horen. Van die God van Israël. Die alleen God is. Die zoveel wonderen had verricht. Daarbij heeft hij onderweg nog wat meegemaakt met die ezel die tegen hem begon te praten. Toen hij dat arme beest aan het schoppen en slaan was, omdat zijn voet knel kwam te zitten, toen ze door dat nauwe doorgangetje tussen de bergen door moesten, maar hij zag niet, die Bileam, die zag niet dat de Heer Jezus daar stond. De engel des Heer met een zwaard. En die ezel zag het wel. En toen was hij nog eens gewaarschuwd. Nog eens gewaarschuwd. Kijk uit. Doe wat ik zeg. Als je het niet doet, staat het ergste te vrezen. Nou, hij is gekomen daar en de eerste keer is het al een mislukking geworden. Als is in orde gebracht, brandofferaltaren, offeranden worden er gebracht. En Bileam heeft alles op alles gezet om God aan zijn kant te krijgen, die God van Israël, dat hij dat volk zou mogen vloeken, maar het is niet gelukt. En Balak is heel teleurgesteld. Hij zegt, laten we nou eens naar een andere berg gaan. Laten we nou eens daar naartoe gaan. Daar kun je maar, dan zie je net een stukje van het leger van Israël. Een stukje. Kijk, als je zo op dat hele volk kijkt, ja, dan onwillekeurig, dan ga je zeggen, wat een volk, wat een groot volk. En dan heb je de neiging om dat volk te zegenen. Maar als we nou eens daar naartoe gaan, daar ze op die berg achter die bomen, dan zie je daar het uiterste van het leger, hè, die tentjes zo. Dat is niet zo imponerend. Misschien, Balak of Bileam, dat je dan gelijk dat volk wel durft te vloeken.
Te vervloeken.
Nou, zo gezegd, zo gedaan. Alles staat klaar. De brandoffers. En Balak. En zijn rijksgrootte. Zegt Bileam, nou ga ik even weg. Ik moet even weg. De Heere, ik weet niet wat de God zeggen zal. En dan komt God weer bij Bileam en die zegt, denk erom, ik leg het woord in je mond. En zo moet je tegen Balak zeggen, de koning van de Moabieten. En ja hoor, daar komen ze allemaal aan en Bileam is geen autoriteit, is geen... Maar jongen, het is wel een valse, hij is later door Jozua gedood. Het is wel een valse, want het kan hem niet zoveel schelen dat dat volk vervloekt wordt. En dat dat volk in de ondergang komt. Als hij maar kan profiteren. Als hij het geld maar heeft. Als hij de eer maar heeft. Maar hij kan niets doen. Hij is, al is hij een kind van de duivel, toch een instrument in de handen van God. Van de Heilige Geest. En Balak die is heel benieuwd en dan komt Bileam aan hoor, met al zijn waardigheid. En hoe, waarom? Wat heeft de Heere gesproken? Wat heeft de God van dat volk gezegd? En dan in al zijn plechtstatigheid aan zo'n oosterse waarzegger, zo'n man die verborgenheden kan ontsluiten, met al de waardigheid hem eigen, roept hij uit. Sta op, Balak, en hoor. Steek je oren uit. Zo staat het er eigenlijk. Steek je oren uit. Gij zoon van Zippor. Je voelt de plechtigheid. Je voelt ook ergens het dreigende. Wat zal er nou komen? God is geen man dat hij liegen zou, nog een mens dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken? Daar wordt de hoop van Balak gelijk alweer de bodem ingeslagen. God, die God van Israël, is niet om te krijgen. Die is niet om te kopen.
de goden van de volkeren, die zijn om te kopen. Die kunnen vandaag ja zeggen en morgen nee. De Baals en de Asteroot en Kamos, het verfoeisel van de Moabieten en zoveel andere goden, die kun je zo lang bewerken. Ja, in hun waarneming dan. Die kun je zo lang bewerken dat ze zeggen, nou ja, dan moet het maar anders.
Zulke goden, daar was Biliam aan gewend. Van zulke goden wist hij te spreken.
Je komt er dwars tegen in. De God Israël
is anders.
Hij is alleen God. Maar dan is hij ook die God die niet te vergelijken is met mensen. Die kunnen liegen, die kunnen veranderen. Die kunnen om het geld, om het goud, om de eer en om de roem er een draai aan geven. Maar dat kan bij de God van Abraham, Isaac en Jacob nooit. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En dan gaat William spreken. Zie, ik heb ontvangen de zegen. Of mogelijk. Hoe kan zo'n afgode dienaar, zo'n man die een heel volk de vernieling in zou willen jagen met zo'n vloekspreuken, zo'n kille, harde, zakelijke man, die in diepste instantie het alleen te doen is om het loon, het Biliams loon. Hoe is het mogelijk, daar zie je dat Biliam, met al zijn listige overleggingen, hij is en blijft in de hand van God, de God van Israël. Zie in verbazing. Balak, let op. Ik heb ontvangen van die God van Israël, heb ik ontvangen te zegenen. Goed te spreken. En niet alleen goed te spreken over dat volk. Maar dat is het kenmerkende van de zegen. Het is het omgekeerde van de vloek. De vloek kan iemand aankleven. Voor de vloek was men onder Israël bang. Een vloek spreekt. Bij de heidenen, die de ware God niet kenden, was men ook bang voor een vloekspraak. Want als je door zo'n vloek getroffen werd, dan ga je eraan. Als zo'n waarzegger jou isoleert, en hij slingert jou de vloek op je hart, dan ben je weg. Dan kun je niet meer leven. In heel de toenmaals bekende wereld had men bang voor de vloek, voor het orakel, voor de boodschap van de andere kant, je ondergang. Maar de zegen is precies contra. De zegen, en zeker wanneer wij denken zoals er in het woord gesproken wordt over de zegen, laten we even die heidense gedachte los. Maar bij de zegen, dat is zo radicaal het omgekeerde. Zoals een vloek komt, zo zeker kan de, zal de zegen komen waar God zegent. En nou staat die Biliam daar, hij had een hart vol gouddorst. Misschien ook wel een hart vol afkeer en haat van dat vreemde volk. Maar er is niks in zijn handen, er is niets in zijn hart dan zegen. Hij kan geen vloek vinden. Hij kan geen enkel wapen opduiken om dat volk iets te doen. Ik heb ontvangen.
Hij zegt niet dat hij zelf zo graag dat volk wil zegenen.
Nee. Maar ik heb ontvangen. Hij staat hier tegelijk als een geketende voor ons, een geboeide man, die alleen maar door kan geven wat God de Heere wil. Ik heb ontvangen te zegenen. En al hij zegent, zo zal ik het niet keren. Zou misschien wel willen. Voor Balak. En voor al zijn rijksgrote die daar staan. In sombere ernst. Bij de slachtoffers. Bij de altaar. Als hij zegt. Zeg dit. Ik kan het niet keren. Het is onmogelijk. Om deze zegen te veranderen in een vloek. Nog niet voor de hele wereld kan hij het. God doet het. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Kom. Hij schaft niet aan de ongerechtigheid in Jacob. In Deuteronomium 23, daar staat geschreven. God wilde niet horen naar Bileam. Maar Bileam die heeft wat afgeroepen. O God, laat me dat volk toch alsjeblieft vervloeken. Laat me dat volk toch vervloeken. Ik wil het zo graag. En Balak wil het. God wilde Bileam niet horen, staat er in Deuteronomium 23. Ja, staat er verder. Hij veranderde de vloek in de zegen. Let op. Omdat hij u lief had. Daarom heeft hij dat gedaan. Is er geen ongerechtigheid in Jacob? Is er geen boosheid in Israël? Jawel. Jawel, toch wel. De hele reis door de woestijn legt er getuigenis van af. Wat een ondankbaar, snoot, ongehoorzaam volk Israël is. Wat is de Heere God vaak doornig geweest op dat volk? Wat heeft hij ze bezocht met plagen en bittere tegenheden? Wat zijn er alle mensen gestorven en begraven? Is er geen ongerechtigheid? Moeite en verdriet, zo geeft Psalm 90 die twee woorden weer. Moeite en verdriet, de moeite van de zonde. En het verdriet wat erbij hoort, wat altijd dat mensenleven aantast. Is dat er niet? Het is er wel. Is dat aan te merken? Als je denkt dat de Heer de zonde zegt, nou ja, ik doe mijn hand maar voor mijn ogen, dan zie ik niks. Dan ben je in de war. Want een klein stukje verder, want die Bileam was zo schuw. Toen hij zijn doel niet kon bereiken door het volk te vervloeken, toen zei hij tegen Baal, weet je wat je doet? Je maakt een groot feest, gezellig feest, met dansen en plezier en... En dan moet je proberen die meisjes van jullie met die jongens en die vrouwen met die mannen een beetje aan elkaar te plakken. Als het nou allemaal vermengt, dan is het gevaar bezworen. Terwijl hij zelf gezegd had, Jacob is een volk dat alleen zal wonen. Hij dacht, als ik dat nou kapot kan krijgen, dat ik Moab en Israël aan elkaar koppel... En dat die Israëlieten dan mee gaan doen met de afgoderij en met alles wat erbij hoort. Dat heeft hij gezegd. voordat hij zijn biezen pakt, heeft hij gezegd, Balak, daar is hij goed voor beloond. Balak, nou heb ik persoonlijk nog een woordje, je moet dat maar proberen. Dat moet je proberen. Dan zul je zien. En Balak is er blij mee geweest met die raad. Ik zei, doet God dan maar zo? Nee, want je weet wat er toen gebeurd is. Het volk Israël, dat is over de streep gegaan. Ze hebben meegedaan met het feest. De jongens en de meisjes hebben met elkaar gespeeld. En de mannen en vrouwen, weerszijds, wilden hoererij bedrijven met elkaar, dat weet je. Je zou zeggen, het volk, nou krijgt Biljam, tenminste wat hij graag wilde, krijgt hij toch nog te vinden. Want nou zou God dat volk afleiden. Om hun zonde. En toch, 24.000 mannen vielen er. 24.000 door het oordeel van God. En toch, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Hij straft wel. Hij straft wel. Hij bezoekt ons, onze ongerechtigheden wel. Maar, hoewel hij soms hard slaat, hoewel hij ons tot de grond toe neer kan werpen, waar zijn liefde ons heeft gevonden, zijn eeuwige liefde, laat hij nooit meer los. Israël is niet zo'n lieve zoon. Het wordt wel een zoon genoemd in de Bijbel, Israël. Het is niet zo'n beste zoon. Het is een verkeerde zoon, een boze zoon. Soms zegt de Heer, jullie zijn nog veel erger dan al die mensen uit de wereld. Uit de heidenwereld. Die blijven nog op hun punten staan. Die geven hun principe niet prijs. Die blijven bij hun goden waar ze heil van verwachten. En jullie aan wie ik me heb geopenbaard als de ene ware God. En ik heb het bewezen door mijn daden. Door mijn krachtige daden en wonderen. Mij laten jullie in de steek. En je gaat naar de afgoden die niet zijn. Het is niet zo'n best volk. Maar als God er nou voor is. Als God nou zegt, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Als God nou in dat volk zijn belofte heeft neergelegd van het zaad. Het zaad van Abraham, het zaad van Isaac, het zaad van Jacob, het zaad Christus. Het sterkste bewijs, zo God voor ons is. Dat mag Abraham wel zeggen. Dat God voor hem was. En Isaac en Jacob en zijn kinderen ook. Dat mogen ze wel zeggen. Na zoveel tegenheen. Tegenspoed. Tegenwerking. Van binnenuit. En toch. Ze zijn er gekomen. Ze zijn er gebracht. Waar? Bij de Heer. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. En dat is nogal wat voor. Nogmaals, ik heb een paar dingetjes van genoemd zo, maar het is één geschiedenis van verkeerdheid. Eén lang verhaal van telkens weer opnieuw afgeweken zijn. En niet, nogmaals, omdat de Heer het niet erg vindt. Nee. Maar omdat de Heer zegt, ik wil Jacob, ik wil jou, ik wil Adam, ik wil jou zalig maken, ik wil jou aanzien in mijn Christus. Ik geef je mijn belofte. Daarom moet Biljam getuigen, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Dat wil zeggen, het doet bij God de deur niet dicht. Dat verkeerde van Jacob, dat maakt de Heere niet machteloos, krachteloos. Dat verijdelt de raad des Heeren niet. Och mensen, laten we hier niet op een oppervlakkige manier over denken in de zin van, oh, nou, dan zit het wel goed, dan ga ik wel maar door. Volgende stukje, 24.000 doden. En die man, die een Moabitische vrouw nam en naar de hoerenwinkel ging, die werd door het zwaard, door het speer, beide werden ze doorstoken. Zeg niet, dat is ons goddeloze denken. Nou ja, als het zo is, dan de Heer ziet het toch niet. Hij wil het ook niet zien. Nee. Maar leer dit nou door Gods genade bewonderen. Bewonderen. Dat God, die alle redenen kan hebben en vinden om ons buiten te sluiten. Om ons als bastaard kinderen die het niet waard zijn om zoon genoemd te worden, buiten de deur te sluiten. Allemaal, hoofd voor hoofd. En dat dan Biljam moet zeggen. Ja, hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Alle moeite, alle verdriet, alle verdraaidheid, alle verkeerdheid. Hij ziet het niet zo aan op die manier, zoals hij het aan wilde zien in zijn zoon, Jezus Christus. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hij gaf niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Is God dan oneerlijk? Doet God dan maar de hand voor de ogen? Nee. Hij straft wel. Maar naar onze zonden niet. Hier zie je de heerlijkheid, de majesteit, de blijdschap van dat eeuwig onbegrijpelijk wonder dat God zalig maakt. Dat hij niet alleen verlost uit Egypte, maar dat hij ook leidt door de woestijn naar het land van de belofte. Al zijn velen, geesten en mensen, boze machten en krachten, allergenegens om voor een zak goud dat volk naar de hel te sturen, dat volk met de vloek te beladen. Al is het zo dat er in dat volk reden genoeg is dat als de Heere ernaar gaat kijken, dat de Heere zegt, weg met die vage bonden. Weg met al die mensen die in een ogenblik zich weer van mij afwenden en die hun eigen wegen gaan. Als de Heere daarop ging staan kijken, je zou zeggen, dan wordt de toren van God steeds groter. Zodat er geen blusser meer aan is. Maar nou moet ik Gideon zeggen, o God, houd die ondeugende jongen, die stoute zoon Israël, houd God vast. God ziet zijn ongerechtigheden wel ergens, God is niet blind. Maar hij ziet ze niet op zulke wijze dat hij zegt, ga voor eeuwig uit mijn ogen. Ik wil je niet meer zien. Nooit wil ik meer iets met je te maken. Want God wil zijn eigen zoon overgeven. En terwijl hij met die ene hand, die ondeugende, die afhoererende, die tegenstrijdige zoon van God. Niet naar Baal, naar Biliam luistert. Want Biliam heeft de troon van God bestormd. We zien er wel meer dan wij. O God, laten we nou één keertje vloeken. En ergens had Biliam wel gelijk, want het volk had wel verdiend hoor. Maar hij stuit, Biliam stuit op dat eeuwig trouw en goud verbond. Op die vastgestaafde eed die God wel eer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen man. Daar kan hij niet tegenop. God wil niet zo de schuld en de zonde en de boosheid van Jacob aanschouwen op die manier dat hij ze afneemt. Nee. Daarom ligt de belofte van het kind, van het zaad. De Heer is bij God, is wetten. Letten, figuren, aan alle kanten. De Heer is bij God, is wetten. Je zou hem zo wel kunnen zien uittekenen, die man. Wat kan ik eraan doen? Balak. Kan ik eraan doen? De Heer is zo God is met hem. Waarom wil de Heer niet naar me luisteren? Zegt Mozes in Deuteronomie. Waarom wilde de Heer die Biliam niet verhoren? Omdat hij u lief had. Daarom heeft hij de vloek in een zegen veranderd. Omdat hij u lief had. Daar komen wij op die bodemloze put. Fontein, oceaan, van zijn onuitsprekelijke liefde. Dat hij zijn eigen kind aan dat volk belooft. In de lende van dat volk besproken. Dat hij daarop wil zien. Daar wil hij de schuld zien en aanschouwen. Daar wil hij op Golgotha die schuldige, die onschuldig was, maar beladen met onze zonde. Die wil hij daaraan schouwen. Niet Jacob. Jacob is al lang in de hemel en Abraham en Isaac ook. En zijn kinderen ook. Die zijn al thuis. Maar bij dat volk is God de Heer. De ik ben, die ben. Kijk, Biliam zegt, ik kan er geen licht tussen drijven. Ik kan dat volk en die God kan ik niet uit elkaar krijgen. De Heer is een God, ik met hem. Ik kan hem niet omkopen. Ik kan hem niet ombidden. Ik kan hem niet ompraten. Ik kan er niks voor doen. De Heer is een God met hem. En het geklaard van de koning is bij hem. Dat ziet op de Heer, maar dat ziet ook op de Heer die als koning in Christus Jezus zal heersen van zee, tot aan de einde der aarde. Het geklank van de koning is bij. Daar wordt de ramshoorn geblazen. Daar worden liederen gezongen. Daar is de ark die van zijn gunst getuigt. Het geklank. O welgelijk zalig is het volk dat het geklank kent. Daar staat een man, helemaal machteloos. Zijns ondanks moet hij de degen van God overbrengen op dat volk. En nou is het niet meer de degen van een waarzegger, maar het is de zegen van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die gezegd heeft, die is zegen, die is gezegen. En die jou zegent, Abraham, die zal gezegend zijn. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle toon die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heeren. Hun gerechtigheid is aan mij. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Ja, zat. Er staat tegen. Als ik dat volk goed bekijk, heb ik al gezegd, nou, er is er niet veel goeds in te vinden. Maar hij heeft lief gehad. en uit grenzeloze liefde heeft hij met ze willen zijn. En heeft hij daar zijn belofte, daar het baat willen geven. O geliefde gemeente, wat een vreugde, wat een blijdschap, wat een perspectief. Vooral voor degenen die er zelf niet overheen kunnen springen. En die zichzelf niet kunnen goed praten in de zin van, ah, die zonde, nou ja, we zijn er eenmaal. Maar die het ervaren, die het geloven. Van de buik aan, zegt de Heer, ben je een overtreder van je geboorte. En wat hebben jullie mij een arbeid gemaakt met je zonden? Mensen die er niet doorheen kunnen kijken, hunzijds. En die telke malen weer geconfronteerd worden met dat ze die vloek wel verdiend hebben. Die vloek van God. Dat ze het allemaal wel verdiend hebben. Dat God ze verlaat voor eeuwig. En niet meer naar ze omkijkt. Voor jullie zou ik zo graag voor mezelf. Zo graag willen. Ja. Spring op van vreugd. Verhef zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof. Toch is een vader der wezen. Toch een vader van zijn ellendige kerk. Toch een vader van die ongehoorzame, boze zoon. Een vader met zo oneindig veel liefde, dat hij zijn enige zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Een vreemde houdt mij vast. Een vreemde. En hij geeft die over als een rantsoen voor velen. Is dat niet bemoedigend? Is dat niet bemoedigend? Want vandaag, morgen, ja, dan je wordt ermee geconfronteerd. Altijd weer. Maar er komen ook momenten in het leven dat er geen wettiging kan. Meer uit kan. Vandaag morgen wijzen allemaal heel sterk op de mensen. Dan haalt de dokter echt in je rug zijn schouders op. Wat gaan we doen? Sterk. De mensen hebben een soort gezegd en dan zeggen ze, ja, sterven, dat is God ontmoeten. Dat is waar. Sterven is God ontmoeten. Maar leven is ook God ontmoeten. In Christus. Maar je komt wel aan wat ik bedoel. Er komt toch een ogenblik dat je zegt, ja, voor het oog van de Heer, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Als je eraan denkt, dan kan het je gebeuren hier op aarde, dat je al dit om je neus wordt. Of rood. God, alle dingen niet weet. Ik mag u dat onwaarschijnlijke en toch waarachtige woord en wonder van God verkondigen. Hij ziet uw schuld niet aan tot uw verwerping en veroordeling. Hij ziet het onheil wat er in uw leven is niet aan tot op de bodem om u eruit te doen. Nee. God is met u. Het geklank van de koning is bij u. Gij hebt toch gezongen. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Daarom zal de vloed ons niet treffen. Al zou onze laatste kreet zijn verloren. Kan misschien niet. Het mannetje bleef op de wc zitten. Het was heel zijn leven zo'n benauwd mannetje. Zijn vrouw dacht, het blijft hij toch lang weg. En toen hoorde ze, voor eeuwig kwijt. En toen ze de deur open had, was hij dood. En toen
toen opa bekend maakte, toen zei hij voor eeuwig thuis. Ja, voor eeuwig thuis. Dat was later. Voor eeuwig thuis. Hij kon het nooit geloven, dat mannetje. Hij was te slecht. Hij was niet nee. En zelfs op het laatste ogenblikje. Dan bestreek hij op de wc. Wat een einde. Dat kwijt. Nee. Nee. Kijk, daar ziet nou de zondaar het perspectief. Het geklank des konings is bij hem. De Heer zijn God is met hem. Ik wil wel roepen, dat is voor eeuwig kwijt. Maar dat doet er ook niet meer een af of toe. Onder u zijn eeuwige armen. De Heer, die is er. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar wat een wonder. Dat je zegt, nou zo'n wild vreemde kerel die ik ben. Zo'n wild vreemd mens zoals u bent. Wat zijn wij nou van God? Je hebt mensen die praten zo alsof God in een verre familielid is. Maar wat zijn wij van God als hij het woord nou leest? Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eeuwig prijzen? Wat blijft dan een mens? En dat God die wild vreemde uit eeuwige liefde nu naar zich toe trekt. En tegen het liefste, het eigenste wat hij heeft. Wie nou hangt aan het hout? Ook voor Moabieten. Rut. Tot hiertoe is Moab's oordeel. Het zal geschieden in plaats van de dagen staat er bij de profeet. Dat ik het oordeel van Moab wenden zal. Dan hangt daar Israël aan het kruis. Voor Moabieten en Ammonieten. Filistijnen en Israëlieten. Ja, je zou zeggen, Moab, berg je angst nou eens even op. Filistijnen, keer je nou eens even af van Dagon, die geen God is. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Geef dat je nou geen moed. Dat vreemde, voor ons vreemde, onwaarschijnlijk en dat toch zo echt waar. Het is toch het hart van het evangelie. Waar zijn de mensen nou vroeger blij mee geweest? En nu? Toch met dat. Ik heb de schuld van het volk uit mijn boek gedaan, ook zie. Heel van hun zonde uit. Dat is het. Dat hebben wij toch nodig. In leven en in sterven. God is met me. Jezus Christus in mijn vlees en mijn bloed verschenen. Die hangt aan het hout. Die is een vloek geworden. Zonder in een vloek te veranderen. Biliam's vloek, ach, hij kon hem niet over zijn lippen krijgen. Maar de vloek is wel gekomen. Op de grote zoon van David. Schep dan moed. Uit dat onuitsprekelijke wonder. Dat de enige vader zijn lieve zoon. Uit enkel liefde en ontferming. Heeft laten hangen aan het hout. Opdat hij tegen ons zou zeggen. Heer, zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen.